Kerkraad, maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag voor het evangelisatiewerk in Gent. Donderdagavond vergadert de kerkenraad, gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Over het bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 133 het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, en waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 1 en 3 van Psalm 133. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 66 en daarvan het 9e vers. Waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij die het al kan zien en horen, werkt op de stem van mijn gebed. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7. En dat is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 66, vers 9. En daarna Openbaringen 2, vers 1 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt verdragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijn naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
In onze voorbeden gedenken wij zuster Drogendijk den Otter, die een ernstige boodschap heeft gekregen en deze week nog geopereerd zal worden. En dan zuster C.A. de Vries Biesbroek, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. Verder doen we dankzegging dat broeder A. Beukers weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij aan de morgen van deze aan u gewijde dag voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En dan past het ons om ons voor u te verootmoedigen. En geef dat door uw heilige geest in ons hart. En u te aanbidden. En zou u dat willen schenken, Heren. U wilt immers aangebeden worden. Door een volk dat door u bekeerd wordt. En dat is uw werk. En daarom zijn we aangewezen op het ingrijpen van u in ons aller leven. Het zij dat we iets van het nieuwe leven mogen kennen of nog niet. Want ook wanneer wij na ontvangen genade iets kennen van wie u bent, o Heere, dan zijn we ook zo geneigd om weer te verachteren in die genade. Dat hebben wij ook net gehoord vanuit uw woord. En geef dat de vermaning daarom deze morgen ook kracht mag doen in ons leven. Maar ontfermt u zich over hen die u nog niet kennen. We hebben samen uw heilige wet gehoord. U hebt ons de spiegel voorgehouden. Wie van ons zal dan kunnen bestaan? Verootmoedig ons er toch onder. Maar geef ook dat uw wet in onze harten geschreven zal worden, opdat we in de vreze des Heren zullen wandelen. En wij bidden u of gij deze dag kennelijk in ons midden wil zijn, met uw heilige geest, allereerst aan uw dienstknecht, dat hij toch door u gezalfd mag worden om uw woord te bedienen. Geef hem orde en helderheid, bewogenheid. En geef, Heer, het besef aan uw knecht dat toch allereerst de boodschap van de brieven geschreven is aan de engel der gemeente. En dat daarom ook uw knecht zich dat mag aantrekken, wat geschreven wordt door de koning der koningen. Heere, wilt gij ons daarin meenemen, maar ook de gemeente, opdat de gemeente van u een geopend hart zal krijgen, een geopend oor, zodat het woord van God ingang zal vinden en dat wij het mogen aanvaarden als de woorden Gods, zoals ook in onze tekst staat, die oren heeft die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Geef ons daarom die geestelijke geloofsoren, Heere, om op te merken en gehoorzaam te mogen zijn. En Heere, dan bidden we u voor de gemeente. Denk aan hen die bedroefd zijn, de rouwdragenden in ons midden, sterk hen. Denk aan hen die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ze uw zegen bereiden. En dan gaan onze gedachten in het bijzonder uit naar zuster Drogendijk, die in de achterliggende week veel spanning heeft gehad, veel onderzoekingen heeft gehad. En Heere, u weet wat de uitslag is. En ze hebben zich voorgenomen om dan ook te opereren. En wij smeken u of gij toch uit genade uw machtige handen wilt uitstrekken over haar. Spaar haar. Geef, Heere, dat de operatie goed mag gaan. Dat de kwaal weggenomen zou mogen worden. Ja, Heer, u bent toch een God van wonderen. Geef haar ook rust in haar gemoed. Maar bovenal, werk met uw Heilige Geest in haar hart. Opdat ze een besef zal krijgen dat er geschud wordt aan haar levensboom. En dat ze als een arme zondares aan uw gezegende voeten terecht mag komen, Heere Jezus. Om uw genade te mogen ontvangen. Heere, sterk en ondersteun ze. We dragen onze oude zuster de Vries aan u op, die ook erg ziek is. Heere, we bidden u of gij ook met haar wil zijn en over haar wilt waken en de medicijnen wil zegenen, zodat ze weer opgericht mag worden van het ziekbed. Maar als het anders is, dan bidden we om uw genade. U kent ook haar worstelingen, haar roepen tot u. Heere, zou u haar uit genade willen verhoren. We bidden u of gij ook met alle zieken wil zijn. Er zijn er veel die griep hebben, die ziek zijn. Wilt u ons oprichten van het ziekbed en geef, Heere, dat we geestelijk onderwijs mogen ontvangen uit het ziekbed dat we hebben. Opdat wij bij de kwaal van ons hart terecht mogen komen en gebracht mogen worden bij die heelmeester, bij die balsem in Gilead. Heren, we mogen uw naam ook danken dat broeder Beukers weer thuis mocht komen. U weet hoe hij dat ervaren heeft. En wij bidden u of gij hem wilt sterken na deze emotionele ervaring. We bidden u of gij hem daarin wilt ondersteunen. Maar bovenal dat hij toch zijn ziel mag wegdragen als een buit. Dat hij tot bekering mag komen. Hij heeft dat ook gevoeld dat zijn genadetijd verlengd is. En Heere, nu zijn onze tijden in uw hand. U weet hoe oud we worden. U weet hoe ons leven verloopt. Maar dat weten wij niet. Wij weten wel dat we bekeerd moeten worden. En wij bidden u of gij dat toch wilt toepassen aan zijn hart door de werking van de Heilige Geest en wilt waken over hem. Heren, wij bidden u of gij ook het evangelisatiewerk dat aanstaande zaterdag weer in Barendrecht zal plaatsvinden wilt zegenen. Geef, Heren, uw Heilige Geest. Geef rechte bewogenheid en afhankelijkheid van u de Heren. Want indien gij immers het zaad niet zegent, dan zal het te vergeefs zijn. En daarom smeken we u of gij dat uit genade wilt doen. En dit alles vragen wij u eerbiedig uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 107, de versen 20, 21 en 22. Psalm 107 en daarvan vers 20. Maar wil dit volk niet bukken voor God, het wordt ras verneerd, het raakt onder door verdrukken, het wordt van het kwaad verteerd. En dan 21, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. En het 22e, wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als mag de Heere zegenen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen ziet zich omringd met zijn weldadig. Vijfde vers van Psalm 32 na het amen van de prediking. Gemeente, Johannes op Patmos heeft dat ontzaglijke verschijning gezien van de Heere Jezus, de verhoogde Christus. Dat hij daar wandelt tussen de zeven gouden kandelaren en de zeven sterren in zijn hand houdt. En vanuit die positie, als de verhoogde koning van de kerk, heeft hij een boodschap voor de kerk. Die boodschap die is ook voor ons, gemeente. Die boodschap is voor de kerk van alle tijden en plaatsen blijvend actueel. En we willen dan vanmorgen luisteren naar de boodschap van Christus voor de gemeente van Efeze. En in al die brieven treffen wij een bepaalde opbouw aan, die ook elke keer terugkeert in onze puntenverdeling. We willen stilstaan bij vier punten. Allereerst luisteren we naar het adres. Ten tweede naar de rapportage. Ten derde de vermaning en ten vierde de belofte. Dus de boodschap van Christus aan de gemeente van Efeze. Het adres, de rapportage, de vermaning en de belofte. En we proberen dan deze brief samen te lezen en op de voet te volgen. Schrijf, zo begint de Heere Jezus. Hij geeft dus een opdracht aan Johannes om een brief te gaan schrijven, jongens en meisjes. En misschien kun je vandaag eens een tekening maken van een brief. Je tekent op een vel papier zo'n rol van boven. Misschien kun je dat wel. En dan een beetje een kromme lijn. En dan van onderen ook weer een rol. En dan ga je die brief nog maar eens lezen. En dan probeer je dat eens te ontdekken, hoe die brief opgebouwd wordt. En dat die brief gericht wordt aan de engel der gemeente, staat er. En dat is de dominee van die gemeente, de voorganger. Het woordje engel betekent gezant. Degene die dus van Gods wegen gestuurd is naar die gemeente, om die gemeente te bearbeiden. En die verantwoordelijk is voor de toestand van de gemeente. En dat moet elke dominee, dus ik ook, mijzelf aantrekken, wanneer straks al die zeven brieven allereerst gericht worden op de dienaar van het woord. En dat ik dus mijzelf afvraag, in hoeverre geldt dat mij? Omdat ook de geestelijke gesteldheid van de gemeente daarmee te maken heeft. En dat geldt ook voor de kerkraad, die ook in zekere zin geestelijke leiding geven aan de gemeente. En ook zij moeten zich dat in de eerste instantie ter harte nemen, om dan ook na te gaan tijdens huisbezoeken, hoe komt het toch dat de gemeente zo gesteld is? En in hoeverre ben ik daar zelf de oorzaak van? Dat het tot heel de gemeente komt, dat blijkt wel uit vers 7. Daar staat immers, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dus met andere woorden, die boodschap raakt ons allemaal, geliefden. We kunnen niet zomaar het vingertje wijzen naar iemand die dan de schuldige zou zijn van de ontstane situatie. En om welke gemeente gaat het dan vanmorgen? Het gaat om de gemeente in de plaats Efeze, een hele beroemde stad in die dagen. Een stad van toen de tijd 250.000 inwoners. Nou, dat was een behoorlijke grote stad. Een stad die het dichtst bij Patmos lag. Patmos, dat weten jullie jongens en meisjes, dat is een eiland in de Egeïsche Zee. En er was een lijn van een boot naar de kust van het huidige Turkije. Dat heette toen Klein-Azië. En dan via een rivier de Keister, kwam je terecht bij Efeze. Je zou Efeze de poort kunnen noemen naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Want vanuit Efeze werd een levendige handel gevoerd naar het achterland toe. Efeze was een bloeiende stad in die tijd met veel cultuur en veel godsdienst. Er stonden vele tempels in Efeze. De godin die ons bekend is, is de godin uit Handelingen 18. Diana, dat is de godin van de jacht, de godin van de maan. Maar de meest beroemde godin was Artemis. Daar stond een hele grote tempel. En dat was de godin van de vruchtbaarheid. Efeze stond namelijk bekend om haar heerlijke wijn. Om haar prachtige wijngaarden. Efeze stond bekend als een stad van uitgaan. Daar moest je naartoe gaan om je hart op te kunnen halen. Efeze stond bekend om de stad van Artemis. Artemis, een godin met een hele grote tempel. En daaromheen zouden wij kunnen zeggen een grote markt waar je van alles kon kopen. En met name kon eten van datgene wat opgeofferd was aan haar. Want dat werd gratis verstrekt. En dan kun je wel nagaan hoeveel mensen dat trekt als je gratis heerlijk vers pasgeslacht vlees kunt eten. Bovendien waren er heel veel prostituees, hoeren. En daar kon je gebruik van maken, ook gratis overigens. En dat werd echt niet gezien als zedeloosheid. Dat werd gezien als een toewijding aan die godin, omdat je daarmee te kennen gaf dat van haar de vruchtbaarheid kwam, de vruchtbaarheid van de vrouw, de vruchtbaarheid van de man, de vruchtbaarheid van de akker. En in die stad was ook een behoorlijk aantal Joden die zich daar gevestigd hadden om deel te nemen aan de handel. En in die stad, daar was ook een christelijke gemeente. Het ontstaan van die gemeente kunnen wij lezen in Handelingen 18. Als Paulus daar komt, hij was dus de eerste voorganger van die gemeente. En later heeft Timotheus hem opgevolgd. En nog weer later Johannes. Dus als Johannes deze brief gaat schrijven naar de gemeente, dan weet hij welke gemeente het is. Welke dominee stond er toen? Nu, dat kunnen we niet precies nagaan, maar de overlevering zegt dat toen Onesimus, de weggelopen slaaf, de voorganger was van Efeze. En wat lezen wij dan? Dit zegt hij, staat er in onze tekst. Dus dat komt niet maar zomaar van een mens, maar dat komt van de koning van de kerk. En dan zien we bij elke brief dat er iets uitgelicht wordt uit die verschijning die we kunnen aantreffen in Openbaringen 1. En wat dan hier uitgelicht wordt, dat is die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Dat wordt er uitgelicht. En wij weten misschien van de vorige keer nog dat met die sterren de dienaren des woords worden bedoeld. En dat de Heer Jezus die in zijn hand heeft. En met die kandelaren de gemeente. En vorige keer heb ik dat ook gezegd. Dat als hij wandelt daartussen. Dan betekent dat dat hij die gemeente onderhoudt. Als een priester. Dus hij stelt zich in deze brief niet alleen voor als de koning van de kerk. Maar ook als de priester van de kerk. En als hij zegt, dit zegt hij. Dan openbaart hij zich ook in zijn profetisch ambt. Dus in zijn drievoudig ambt komt hij tot de gemeente. Zijn we ons dat bewust, gemeente? Ook vanmorgen. Dat het hier niet gaat om een mens. Maar dat het hier gaat om hem, de middelaar Gods en der mensen, die in zijn drievoudig ambt tot de gemeente komt. Als de meelevende priester, de wijze profeet en de gezaghebbende koning. En dan komt hij met het rapport, onze tweede gedachte. Ja, jongens en meisjes, als jullie je rapport krijgen, dan weten jullie wel wat dat betekent. En als je op de kleuterschool zit, zo werd dat vroeger genoemd, dat zijn de eerste twee klassen van de basisschool, dan weet ik niet of dat hier ook gebeurt, ik dacht het wel, maar dan geeft de juffrouw een woordrapport. En dan kun je zien wat de juffrouw over jou schrijft. En later dan krijg je een rapport met cijfers. En dan drukt het cijfer uit hoe je ervoor staat. Nou, vanmorgen geeft de Heer Jezus met eerbied gesproken ook een rapport. Het is een woordrapport. En dat woordrapport, dat leidt hij in met ik weet. Zijn we ons dat bewust, gemeente? Ik weet, hebben we druk gehad, gemeente? Hebben we druk gehad van de week? De helft zit zo ingezonken en slaperig te kijken naar mij. Beetje luisteren, hè? Ik weet uw werk. Hij weet het. Hij weet alles van mij. Engel der gemeente. Hij weet alles van de kerkraad. Hij weet alles van de gemeente. Hij weet uw werken, staat er. En dat bedoelt hier de koning van de kerk positief. De goede werken, daar bedoelt hij de goede werken mee. De vrucht van het nieuwe leven. Hij weet dat er echte bekeerde mensen zijn in die gemeente. En dat dat openbaar komt in hun levenswandel. Is dat bij ons ook zo, gemeente? En merken onze kinderen dat? Dat woord werken, dat komt in vers 5 terug. Daar kom ik dus straks ook op terug. Daar spreekt de Heer Jezus van de eerste werk. En ook in vers 6 komen we werken terug. Maar dan de boze werken der Nicolaïten. Dus het zijn niet allemaal bekeerde mensen in die gemeente. Er zijn er ook van een ander slag. En die werken weet hij ook. Kijk, en dat moet direct al bij ons opscherpen, dat u zegt, ja, als dat zo is, dan moet ik mijzelf onderzoeken. Hoe het ervoor staat. We lezen verder in dat woordrapport. Uw arbeid. En wat wordt daar dan mee bedoeld? Er staat een woord dat betekent uw ijver, uw onvermoeibare inzet. Waarvoor dan? Voor de zuivere leer. engel der gemeente. Is dat zo, dominee? Om te vermanen vanuit het woord van God. Kerkraad. De ijver daarin. Dat wordt wel gezegd hier van de dominee van Efeze en van de gemeente van Efeze. Mag dat ook van ons gezegd worden, broeders? Uw leidzaamheid, dat is het volgende. En daarin is sprake van verzet, dat ze ervaren van buitenaf of misschien ook van binnenuit in Efeze. In die grote stad, zo'n uitgaansstad, vol van wereld en lekkernij. En dat zij vervolgd werden daarom en gesmaad en dat ze moesten lijden. Net als christen en getrouw toen ze op de ijdelheidskermis kwamen. Ze moesten er dwars doorheen, daar konden ze nu eenmaal niks aan doen. Dat is vandaag aan de dag echt niet anders. Je moet soms naar het centrum van Rotterdam toe om kleren te kopen voor je kinderen. Je moet soms boodschappen doen waar daverende wereldse muziek klinkt. Daar kun je soms niks aan doen. Je hebt soms te maken met allerlei wereldse mensen en wereldse verplichtingen. Je weet hoe christenen en getrouw werden aangekeken. En dat er een laster over hen rondging. Er lopen nu mensen over de markt die een andere taal spreken. Die zich anders kleden en die zich anders gedragen. Passen zij eigenlijk bij ons? Snap je? Dat is toch actueel? En zij volharden daarin. Leidzaamheid. Ik weet uw leidzaamheid. Dat is, ik weet uw geduld, uw verdraagzaamheid, uw standvastigheid, dat u volhoudt, vasthoudt aan het woord van God. Dat is een goede rapportage, als dat van je gezegd wordt. En in vers 3 wordt dat nader bepaald, er staat, en gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moe geworden. Dan zie je ook dat de Heilige Geest hen kracht gaf. Want je kunt soms moe worden van de spot en de smaad, nietwaar? En de tegenstand die ervaren wordt en de vervolging. Dat je denkt, hoe lang zal ik dit nog volhouden? Maar het ging om de naam van de Heer Jezus. Mijns naams, zegt de koning van de kerk. Die hebben ze beleden. En je moet niet denken dat dat niet makkelijk is. Dat niet makkelijk is geweest. Dat is echt moeilijk geweest. Dat is moeilijk geweest. Want in het hele Romeinse Rijk, jongens en meisjes, heerste de zogenaamde keizercultus. En wat betekende dat? Dat betekende dat je best wel een andere godsdienst mocht hebben. Je mocht best wel christen zijn, om maar even dat voorbeeld te noemen, maar je moest de keizer ook erkennen als een godenzoon. En daar hoefde je echt niet zo erg veel voor over te hebben. Het enige wat je dan moest doen, dat was een klein wierooktakje aansteken en hem ook belijden als een godenzoon. Dat was maar een hele kleine handeling. Maar die handeling die werd bijvoorbeeld gevraagd als je solliciteerde. Als je een baan wilde hebben. En dan zei die werkgever van, zullen we een wierooktakje branden? Dat je daarmee erkent dat je ook de keizer ziet als een godenzoon. Kijk, en dat deed iedereen. Nou, je mag gerust christen zijn. Nou ja, dat is maar een paar seconden. Maar nee, de Efeziërs, de christenen in Efeze stonden bekend dat zij dat weigerden.
En dat zij daarin standvastig bleef. Dat was de buitenkerkelijke strijd die ze ervaarde. Maar er was ook een binnenkerkelijke strijd. Namelijk, dat staat ook in onze tekst. Er staat immers in vers 2. En dat gij beproefd hebt dergenen die uitgeven dat ze apostelen zijn en zij zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. Nou, dat is nogal wat. Dominee, de kerkenraad van de gemeente van Efeze en de gemeente zelf, ze waren alert, ze waren scherp op de zuivere leer en op de zuivere bediening. En er kwamen mannen de gemeente binnen die zich aandienden als apostelen. Het woord apostel betekent een gezondene van Gods wegen. Die zich aandienden als dominees of als ouderlingen uit een andere gemeente wellicht. En die een poosje verbleven in die gemeente. En wat deden dan de christenen in Efeze? Dan gingen de christenen deze mensen beproeven. Dat mag dus. Dat moet zelfs. Hoe beproef je zo'n iemand dan? Door de toetssteen van het woord van God erbij te leggen. Is die man wel echt bekeerd? Is die wel echt geroepen? Brengt hij wel de zuivere leer? En hebt hen leugenaars bevonden? Dat is wat. Iemand die zich aandient als een dominee of als een ouderling. En dat de christenen zo scherp waren dat ze zoveel onderscheidingsvermogen hadden gekregen dat ze zeggen dat is een leugenaar. Daar luisteren we niet naar. Ze hadden gebaakt over de zuivere leer. Doen wij dat ook, gemeente? Dat is vandaag actueel. Dat we ons niet zomaar in slaap laten sussen, maar luisteren. En daarom is het onderzoeken van het woord van God ook zo belangrijk. En dan wordt in vers 6 heel concreet genoemd welke mensen dat waren. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Wat zijn we soms lief voor elkaar, te lief. Ook in het kerkelijke leven. Maar hier wordt nota bene het woord haten gebruikt. Dat jullie de Nicolaïten haten, welke ik ook haat. Dat is een heilige haat. Dat is een zuivere haat. Eens geestes zijn met de koning van de kerk. Nicolaïten. We komen ze ook tegen in vers 14 en 15... in de brief aan Pergamus. Wat waren dat voor mensen? Nou, dat waren mensen die zeiden, ach, je kunt gerust gratis eten hoor van het afgodenoffer bij de tempel Artemis. Want ja, wat heeft dat nou te betekenen voor u? En tot op zekere hoogte mag je ook best wel meedoen met die prostitutie daar. Want ja, dat is toch een zeker vermaak. Die Nicolaïten, dat waren mensen die waren bereid tot een zeker compromis met de wereld. Nou ja, zo'n takje branden en als je daar dan een baan mee krijgt, dan laat je dat toch verder achter je. Als je maar gewoon christen blijft. Zij deden dus best wel veel mee met die heidense gewoonten. Daar in Efeze. Is dat niet actueel, gemeente? Vandaag aan de dag. Zitten er hier ook Nicolaïten? Zien we dat ook niet steeds meer binnendruppelen in de kerk, in de gemeente? Een compromis sluiten met heidense gewoonten? Gemeente, we zijn geroepen om soberheid te betrachten in onze levenswandel. Niet wereldgelijkvormig te worden in onze kleding, in het dragen van sieraden, in het gebruiken van make-up, in het meedoen met sport en spel, in het luisteren naar bepaald soort muziek. Dat we steeds meer en meer compromissen gaan sluiten met de heidense gewoonten. Om niet bereid te zijn er anders uit te zien, anders te spreken. Dat zijn Nicolaïten. En begrijp me goed, nu is een wereldse manier van leven niet alleen maar een kwestie van uiterlijkheid. En dat wordt nog wel eens gezegd ook bij ons. Ja, dominee, er wordt hier in onze gemeente zo gelet op allerlei regeltjes en uiterlijkheden. Nou, daar heb je gelijk in dat dat niet het wezen van de zaak is. Maar dat komt wel van binnenuit. Dat heeft te maken met je denken. Met je manier van denken. Haat u het, moeder. Haat u het, dominee. Vader. Sluit je constant compromissen. Ja, jongens en meisjes, zullen jullie proberen daar ook in mee te werken met je vader en je moeder? Ik heb ook gepuberd. Ik weet dat best wel, dat je dan grenzen zoekt. Dat je dan gaat discussiëren. Dat je dan dingen gaat proberen. En dat je je vader en moeder ontzettend ouderwets vindt. Dat weet ik ook wel. Maar probeer daar nou eens over na te denken. Wat zit daar nou achter? Daar zit toch veel meer achter dan om je een beetje in de plooi te houden en te krijgen. Maar daar zit toch achter bewogenheid. Omdat we zo bang zijn. Waarvoor dan? Voor die grote cultuur in Efeze. Die volop in Nederland te zien is. Die volop in je omgeving aan te treffen is. Dat je daardoor beïnvloed wordt. En dat je meegezogen wordt. En dat je op een gegeven moment af gaat wijken van de zuivere leer. Die naar de godzaligheid is. Kijk, en de gemeente van Efeze krijgt een compliment. Ze krijgen op dat punt een goed rapport. Dat ze daaraan vasthouden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gemeente. Onze derde gedachte, de vermaning, dat herinnert mij ergens aan. Misschien weten sommigen het nog wel. Ik was nog maar pas in Barendrecht. En toen dacht ik, wat is er aan de hand in de gemeente van Barendrecht? En toen kreeg ik kennelijk deze woord. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ik was denk ik ongeveer nog maar een jaar of anderhalf jaar in Barendrecht. Hoe staat het er nu bij? Gemeente. Want dat is een ontzaglijke zaak die hier aan de kaak gesteld wordt. Maar ik. Dat is een aanklacht van de rechter. Zo heeft hij zich in Openbaringen 1 geopenbaard. En in die stem klinkt droefheid. Geen hardheid. Bewogenheid. Van een liefhebbende koning. Van een liefhebbende bruidegom naar zijn bruidsgemeente. Waarvan de gemeente van Efeze deel uitmaakte. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Heb laten gaan. Heb verwaarloosd. Dat weten degene wel wat dat is. Als je verliefd wordt. En je denkt dat is hem. Dat is hem. Daar ga ik voor. Of dat is ze. Dat wordt mijn meisje. En dan die eerste bloeitijd van die liefde. En als dan die liefde verdiept wordt. Of de pas getrouwden. En denk eens terug aan die eerste tijd. Als we eerst maar getrouwd zijn, wordt er dan gezegd. En dan die eerste tijd. Die eerste liefde. Zo is het geestelijk ook. En dan zegt hier de koning van de kerk dat ze daar uitgevallen zijn. Dat staat in vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Daar staat een woord dat betekent schipbreuk geleden. En wat is dat erg wanneer dat in een verkering plaatsvindt. Dat je een soort sleur gaat voelen en dat je zegt, ja, zal het hem wel zijn? En zal ik wel echt van haar houden? Of misschien wel in je huwelijk, dat dan na verloop van tijd er een soort sleur komt, een inzinking in je huwelijksleven. En dat je denkt, is het dit? En dat je allebei zo druk bent met je eigen doen en laten, dat je gewoon langs elkaar heen leeft. En zo druk bent en dat je alles telefonisch doet. Dan zet jij alvast even het eten in de magnetron. Ja, ik ben wel een beetje laat en dan vlug eten. En s'avonds weer naar een cursus. Of s'avonds weer naar iets anders waar je naartoe moet. Waar je druk mee bent. En dat je allebei moe in bed ligt. En nauwelijks tijd hebt voor elkaar. Schipbreuk geleden. Verlaten hebt. Wat is dat, die eerste liefde? Dat is die wederliefde die ontstaat door Gods verkiezende liefde. Als God zijn liefde uitstort in het zondaarshart. Die eerste liefde, dat is een uitdrukking die komt uit het Oude Testament. Ik zal eens twee schriftplaatsen voorlezen waar die uitdrukking terug te vinden is, bijvoorbeeld Jeremia 2, vers 2. Daar staat dat Jeremia daar dan zegt van de eerste liefde. Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn, in een onbezaaid land. En een andere tekst, dat is Ezechiël 16, vers 8. Daar staat, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Die eerste liefde In het Oude Testament, dat is die eerste tijd toen het volk Israël met gejuich verlost werd uit het diensthuis uit Egypte. En de eerste treden zetten in de woestijn richting het land Kanaan. Dat is de eerste liefde. Dat is de liefde die ontstaat door de liefde Gods, die uitgestort wordt in het hart. Daardoor krijgt die zondaar liefde tot de Heere, door die trekkende liefde des Vaders. En liefde tot alles wat van de Heere is. Dan krijgt hij liefde tot het woord van God. Dan krijgt hij liefde tot het huis van God. En tot de dag van God. En tot de kinderen van God. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. En in vers 5 staat dat die eerste liefde uitkomt in de eerste werken. Dat is dat hartelijke breken met de zonde, dat gaat dan zo gemakkelijk. Als die liefde sterk is. Dan is er zo'n sterke honger naar het woord van God. Dan ga je zo makkelijk naar de kerk. En ook door de week ga je dan naar de kerk. En dan voel je telkens een drang om een eenzame plek te zoeken en je hart uit te storten voor het aangezicht van de Heer. Die eerste liefde die ontstaat nadat de zondaar ontdekt is aan zijn zonde en schuld. En voor het eerst er een opening gekomen is in zijn leven, in het evangelie. En dat hij gevoelt dat hij zalig kan worden. En dan worden de middelen om tot de kennis der zaligheid te komen en zo dierbaar. Dan gevoelt hij wat de Heer Jezus zegt in het woord: zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. In het zoeken van zeer een gunst in je leven, in het zoeken van zijn gemeenschap in je leven. Die eerste liefde. Die hebben ze verlaten. Zo staat het in onze tekst. Dat moeten we eens goed bedenken, gemeente. Want er wordt soms wat afgepraat als het gaat om hoe de Heer zijn volk leidt. Alsof het dan normaal is dat je dan de eerste liefde kwijtraakt. Maar dat is in strijd met onze tekst. Want in onze tekst staat heel duidelijk dat zij erop vermaand worden. En in onze tekst staat ook niet van: door de verlating Gods zijn jullie je eerste liefde kwijtgeraakt. Door het inhouden van de werkingen van de Heilige Geest zijn jullie de eerste liefde kwijtgeraakt. Dat staat er niet. Er staat heel duidelijk dat zij de eerste liefde hebben verlaten. Ze zijn er dus voor volle 100% verantwoordelijk voor. In dat woord verlaten, daar zit de nalatigheid in. Dat langzamerhand een proces is geworden in hun geestelijk leven, waar ze voor de volle 100% verantwoordelijk voor zijn. In het gebedsleven. Slordig en nalatig. In het waken tegen de geestelijke vijanden, de duivel, de wereld en je boze hart. In het slordig omgaan met de genademiddelen, met de prediking, met het woord van God en met de sacramenten. waardoor de Heilige Geest bedroefd wordt, waardoor de Heilige Geest geblust wordt. Daarom heb ik Psalm 66 laten zingen, gemeente. Daar staat in de berijming, waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen werd bekoord. Nee, dan heb ik het hier niet over een onbekeerde zondaar die zich zo makkelijk laat verleiden door de wereld, maar door een kind van God die zich laat bekoren daardoor. Dan had de Heere naar mijn gebeden en mijn jammerklachten niet gehoord. Dus het kwaad van de Nicolaïten kleeft ook Gods kinderen aan, als ze niet uitkijken. En wat is dan het gevolg? Nou, dat die liefde verkoudt. En dat het geestelijke leven verflauwt, gemeente. En dat de levenswandel slordig wordt. Denk aan Simson bijvoorbeeld. Dan gaat het dus over Gods kinderen. Maar ik heb tegen u, gemeente. Dominee Visser, de engel der gemeente, krijg je dat naar je toe? Is dat bij mij ook zo, heren? Kerkraad, krijg je dat naar je toe? Is dat ook bij u zo? Kinderen Gods in ons midden, die spreek ik in de eerste plaats aan, maar heel de gemeente ook. De eerste liefde, waar is die? Waar is die? Want de levende kerk weet daarvan. En als die eerste liefde verkondigd wordt, dan is dat iets wat ze weet. Maar weet je dat niet meer dan? Weet je dat niet meer dan? Nu? Hoe is het nu? Want Christus laat het er immers niet bij zitten. Hij zegt duidelijk in vers 5, gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijn en bekeer u en doe de eerste werken. Dat gedenken, dat is maar niet slechts een herinnering van de eerste tijd van het geestelijke leven. Nee, dat gedenken, daar wordt hiermee bedoeld, overdenk hetgeen u verlaten hebt, gemeente van Efeze. En hoe dat gekomen is. Denk daaraan. Denk eens aan je lauwheid. Denk eens aan je haastwerk in de binnenkamer. Denk eens aan je lusteloosheid onder de bediening van het woord van God. Denk eens aan je laksheid. Hoe makkelijk je gewoon mee kunt doen met allerlei ijdele, lege gesprekken. Denk daar eens aan. Waardoor die eerste liefde verdween. En bekeer u. Dat is een bevel van de koning der koningen. Bekeer u. Daar staat dat woord in het Grieks. Dat betekent, laat er een verandering van denken in u optreden. Kom tot bezinning, betekent dat. Verootmoedig u. Kom tot berouw. Ga dat hartelijk belijden voor de Heere. En zeg het. Ga dat niet allemaal verklaren of wegpraten. Maar ga dat belijden voor de Heere. En doe de eerste werken. Zo zegt Christus. Dat is een duidelijke opdracht, niet waar? De eerste werken zoals ik ze zo net opgesomd heb. Dat eerste hartelijke strijden tegen de zonde. Dat eerste toevlucht nemen in het gebed tot God in Christus. Dat eerste verlangen naar de gemeenschap met God. Doe de eerste werken weer. Dat zegt de koning van de kerk. Als medicijn. En kijk, gemeente, en dat is nou zo groot dat de koning dat zegt. Want die koning die wil dat ook geven. als hij dat zegt. En daarom buig je knieën. Als het je raakt, dan zeg je, o Heere, u hebt mij een bevel gegeven. Geef wat u beveelt. Zo zal ik geven wat u mij bevolen hebt. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Dan komt Christus met een dreigement, een ernstig dreigement. Als dat niet gebeurt, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er daadwerkelijk iets gebeuren. Ik zal haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Omdat hij het in zijn hand heeft. Omdat hij wandelt bij die kandelaar. Ook bij die kandelaar van Efeze. Ook bij de kandelaar van de gemeente van Barendrecht. Hij regeert. Hij beslist daarover. En hij komt haastig. Hij is reeds komende. En wat betekent dat dan, de kandelaar weggenomen? Nou, dat kan drie betekenissen hebben, gemeente. Dat kan betekenen, allereerst, dat de zuivere bediening van het woord van God weggenomen wordt. Dan kan die gemeente wel blijven bestaan. Dat je zegt van, nou, er is nog een aardige gemeente. Maar ja, er is langzamerhand een ander soort prediking gekomen. En de gemeente vond dat best. Maar daardoor is de gemeente ook aan het veranderen. En dan niet door te hebben dat dat dreigement is geweest van de koning van de kerk. En geliefden, hoeveel gemeenten in onze christelijke gereformeerde kerk hebben daar al mee te maken gehad. En wanneer zijn wij aan de beurt? We moeten echt niet denken dat dat een vanzelfsprekendheid is. Dat je zegt, ja, maar wij houden nog de oude lijn vast. Dat is geen vanzelfsprekendheid, gemeente. Daar moet over gewaakt worden. Dat doen de Efeziërs. Dat doen ze. Daar worden ze in geprezen. Maar als die eerste liefde niet terugkomt, dan zal die kandelaar weggenomen worden. Het tweede betekenis is dat de Heere de gemeente ter plaatse laat ophouden te bestaan. Zover kan het ook nog komen. En dat is ook gebeurd, ook in Nederland. Er zijn verschillende plaatsen. Als je een klein beetje de kerkgeschiedenis kent, dan weet je dat er plaatsen zijn waar vroeger echt het zuivere woord verkondigd werd. En dat die gemeente gewoon verdwenen is. Er is niks meer van over. Het was een keertje in Midwolda, in de oude vormde kerk waar dominee Schortinghuis stond. En toen vertelde die koster dat ze nog één keer in de maand een dienst hadden. Op ochtend, één keer in de maand, en dan kwamen er 25 man in de kerk. En dan hielden ze een soort maatschappelijk gesprek met elkaar over wat er in die achterliggende maand aan actualiteiten hadden plaatsgevonden, om daarover tot bezinning te komen. Verdwenen. Verdwenen, gemeente. Kan ook nog een derde betekenis hebben. Ik denk dat we daar ook echt, gemeente, over na moeten denken. Dat de genade uit de gemeente wordt weggenomen. Dan kan er nog wel een zuivere bediening zijn. En een goede kerkraad en een degelijke gemeente. Maar dat er geen mensen meer tot bekering komen. Ik ben opzettelijk even stil. Dat die engel der gemeente, die dominee, zich dat aantrekt. En de kerkraad en u. U die de Heere vreest. Zijn er nog barensweeën? Zijn er nog worstelingen voor de gemeente? voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En zo niet. Dus die eerste liefde, die moet terugkomen. Dat is van belang. Want zo niet, dan krijgen we toch huiswerk mee. Kijk, en gelukkig dat de Heer dan tenslotte daar een belofte aan verbindt. Ten vierde die belofte. Als de Heer Jezus dan aan het eind van de brief zegt, die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Zo goed is de koning van de kerk dat hij deze gemeente een belofte meegeeft. En hij roept dan ook om de aandacht door die woorden die oren heeft. Die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. De koning is aan het woord. Maar nu gaat hier de koning van de kerk zeggen dat de Geest aan het woord is. En nog wel tot alle gemeenten. Niet alleen de gemeente van Efeze. Niet alleen de gemeente van Barendrecht. Alle gemeenten worden aangesproken. Over heel de wereld. Iedereen moet zich dat aantrekken. Maar hoor je het wel? Hoor je het wel? Ja, natuurlijk, dominee, u hebt een goede stem. Maar dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Hij bedoelt hier niet de oren die hier aan je hoofd zitten. Maar heb je geestelijke oren? Daarom staat het ook heel nadrukkelijk in de tekst, die oren heeft. Je zegt, ja, iedereen heeft toch oren? Maar die oren heeft, zijn er nog onder ons die zulke geestelijke geloofsoren hebben. En die het woord van God ter harte nemen. En die zeggen, ja, dat is zo. Ja, Heere. Heere, geef mij een gehoorzaam hart. Geef, Heere, dat ik het ter harte mag nemen door de krachtige werking van de Heilige Geest. Onze kanttekeningen zeggen bij Matteüs 13 vers 9, dat is die van Gods Geest verstand ontvangen heeft. En die letten daarop met aandacht en die nemen het ter harte. Dus die oren, daar wordt de geestelijke verlichting van de Heilige Geest van je verstand mee bedoeld. En dat heeft effect. Want dat staat ook in de tekst, die overwint. Het effect, dat is de toepassende werking van de Heilige Geest. Dat is dat de strijd weer aangevangen wordt. Tegen die lusteloosheid en tegen die hardheid. En tegen die laksheid en die lauwheid en die liefdeloosheid. Dat de strijd weer aangevangen wordt door de kracht van de Heilige Geest. Bunyan, die beschrijft dat zo prachtig in de Heilige Oorlog. Wanneer de stad Mensiel ingezonken is en de geest bedroefd is. En dat de stad tot verootmoediging komt. En dat de strijd weer aangevangen wordt. En de zonden weer bestreden worden. En de duivel weer bestreden worden door de kracht des geloofs. Kijk, en dan komt de middelaar ook weer naar voren. Want er staat in die belofte, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs God staat. De boom des levens. Herinnert aan Genesis 2. In het paradijs stond die boom des levens. Maar ziet ook op Openbaringen 22 vers 2. Aan het nieuwe Jeruzalem. Die boom des levens, dat is Christus. Waarvan de bladeren zijn tot genezing der heidenen. En dan staat hier zo treffend, ik zal hem geven, de middelaarsbediening van Christus hebben we nodig, geliefde gemeente. God heeft aan de Zoon van God die volmacht gegeven, op grond van zijn verdiensten, om zulke zondaren die oren hebben gekregen uit genade en die verootmoedigd zijn geworden door deze boodschap en die strijden daartegen, die moeten bekennen: Heere, ik kan dat niet, want dat kunnen we niet, gemeente. Het is een terechte vermaning van Gods wegen. Bekeert u en doet de eerste werk. Maar Gods kinderen, die proberen het soms weer eens terug te krijgen, maar het lukt ze niet. Het lukt ze niet. En daarom, doe dat dan ook niet in eigen kracht. Maar leg u voor de Heere neer als zulk een die deze morgen een vermaning heeft gekregen. En die zegt: Heere, wek toch die liefde weer bij me op. En wek die haat tegen de zonde bij me op. Heere, geef mij de geest der genade en der gebeden. Opdat ik die eerste werken weer zou mogen doen. U ter eer. En mijn ziel tot zaligheid. En ook in belang van de gemeente. Opdat de kandelaar niet weggenomen zal worden. Amen. Wij bidden u of gij ons toch door genade wilt helpen, ja, uw geest wil schenken om deze overdachte waarheid te herkauwen met de reine dieren. En dat we onszelf zouden toetsen daaraan, en ieder van ons persoonlijk, o Heere. En wilt Gij ons dan bekeren tot U? Gedenk ons het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag ook weer in Uw huis. En dat vragen wij U in de aanneming van onze dank en de vergeving onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.